Goedenavond, broeders en zusters. Ja, daar heb ik op geoefend. Ja, en dan zult u denken, hij zal wel goedemorgen gewend zijn. Maar onze gemeente komt dus samen in de middag om 12:30, als je nog het gevoel hebt dat het ochtend is. Dus het gaat bijna elke zondag mis. Maar het is nu avond en dat is goed gegaan. Ja, vanavond wil ik met jullie stilstaan bij de tweede Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk, die mag u wel vast opzoeken. Deze brief mocht ik samen met de eerste brief en ook het leven van Petrus in de evangelie en ook in handelingen bestuderen in aanloop naar vorig jaar zomer. Toen we het thema van Petrus hadden als het zomerthema op de Herikon. En er staan zoveel rijkdommen in Gods woord en ook in de woorden van Petrus. En dus voor vanavond even teruggegrepen op een van die rijke stukjes die ik vorig jaar mocht uitdiepen. En dat gaan we zo meteen lezen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst met u bidden. En heb ik zo meteen ook twee vragen. Ja, Vader, we komen tot u en we bidden u, Heer, om uw rust, Heer, om uw vrede. Heer, als we uw woord openen, dan bidden we u dat u ons daarin zegent met uw Heilige Geest. Heer, u belooft dat uw woord niet ledig terugkeert en daar vertrouwen op. In Jezus' naam. Amen. Ja, want de vragen die ik heb, die hebben alles te maken met de juiste focus. Het thema van de preek is de juiste focus, een helder signaal. En ik moet het natuurlijk wel aanzetten. Ik zeg wel dat ik weet hoe die werkt, maar dan moet ik het ook doen. Twee vragen. Wat is de juiste focus? Ik was hier een tijdje geleden en toen mocht ik in een jeugddienst spreken over Efeze 2. En eigenlijk heb ik toen de vraag beantwoord, wat is de allerbelangrijkste boodschap die een ongelovige moet horen en ter harte zou moeten nemen? En ik denk dat jullie dat vanochtend tijdens de doopdienst misschien ook wel weer behandeld hebben. Ik weet niet hoe lang de broeders en zusters die gedoopt werden al meeliepen, maar het is toch altijd een moment dat er stil wordt gestaan bij wanneer ben je tot geloof gekomen. Wat zou uw antwoord zijn? Wat is de allerbelangrijkste boodschap die een ongelovige moet horen en ter harte zou moeten nemen? Ik hoorde daar iets. Je bent geliefd. Dat je door genade behouden mag worden. Het evangelie, zouden we kunnen zeggen. En is er iemand die het daar niet mee eens is? Is dat niet de allerbelangrijkste boodschap die we moeten delen met een ongelovige? Maar de meeste mensen die 's avonds naar de kerk gaan, vlak voordat ze op maandagochtend weer moeten werken, het zijn vaak geen ongelovigen. Dus ik spreek jullie vanavond aan als gelovigen. En de vraag is, wat is de allerbelangrijkste boodschap die een gelovige, iemand die bekeerd van hart is, moet horen en ter harte zou moeten nemen? En die vraag, daarop gaan we het antwoord zoeken in de eerste 15 verzen van de tweede Petrusbrief. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 15. En daar lezen we het volgende. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos laten en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, Bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, zoals u wel weet, is het heel belangrijk als we een stuk in de Bijbel lezen om naar de context te kijken. Niet zomaar iets op onszelf toepassen, maar kijken aan wie is dit stuk gericht en over wie, over wat wordt geschreven. Nou, in vers 1 hebben we net gelezen dat deze brief van Simon Petrus, daar staat Simeon Petrus, het is de Hebreeuwse spelling van Simon, dat hij de brief heeft geschreven aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Wie voelt zich aangesproken? Ja, ik persoonlijk wel. Maar kunnen we dat al helemaal zeggen? Nou, de theologen vermoeden dat deze brief is gericht aan dezelfde mensen als aan wie ook de eerste brief is gericht. En in Petrus 1, vers 1, daar lezen wij het volgende, dat die is gericht aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië. Dus eigenlijk aan al die gemeenten die aan de buitenste randen van de christelijke gemeenschap zich bevinden. En als we ons dat realiseren en we weten dat we nu zoveel verder zijn, als wij toen bij de gelovigen hadden gehoord, hadden wij zeker bij deze groep gehoord. Dus als wij moeten kijken wat betekent deze brief vandaag de dag, dan durf ik met een gerust hart te stellen op basis van deze twee openingsversen, dat we de woorden uit deze brieven ook persoonlijk mogen ontvangen. Omdat wij horen bij de vreemdelingen in de verstrooiing en omdat wij ook een even kostbaar geloof hebben ontvangen. En als we dat dan weten en we zetten die bril op, dan kunnen we dus kijken alsof Petrus rechtstreeks aan ons schrijft. Nou, dan is er nog een tweede ding dat we moeten opmerken. We lezen namelijk de woorden van een stervend man. Of een bijna stervend man. Hij heeft het namelijk in vers 12 tot 15, drie keer over hoe groot het belang is van de woorden die hij hier heeft opgeschreven. Hij wil niet nalaten te herinneren. Hij is het juist aan het achten op te wekken door de herinnering. En hij wil zich voortdurend beijveren dat u deze dingen in gedachten blijft houden. Hij schrijft over zichzelf dat hij weet dat het afbreken van zijn tent nu snel zal plaatsvinden. Maar hij moet en zal deze woorden nog delen met zijn toehoorders. Ik weet niet hoe het met u is. Maar als ik zou weten dat ik aan het sterfbed van iemand zit, en het is alsof die jou vastgrijpt, hij pakt je hand. Het is steviger dan je in weken hebt meegemaakt van deze zieke, zwakke persoon. En er wordt met kracht gesproken. Dan kun je toch niet anders dan je oren spitsen en goed luisteren. Dus laten we dat proberen te doen. En dan gaan we terug naar de vraag die we proberen te beantwoorden. Wat is de allerbelangrijkste boodschap die een gelovige moet horen en ter harte zou moeten nemen? Nou, we krijgen een opdracht mee van Petrus in de verzen die we hebben gelezen. Hij geeft een opdracht mee van zaken waar wij als mensen die een even kostbaar geloof hebben ontvangen als hij en de zijnen, waar wij ons aan zouden moeten verbinden, die opdracht. Namelijk, we moeten ons er met alle inzet op toeleggen om aan ons geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Nou, deugd, dat is zo'n lekker oud-Nederlands woord. En er zit niet heel veel jeugd, maar zeker voor de jeugd belangrijk om even uit te leggen wat dat betekent. Deugd, dat wil zeggen uitnemendheid. Het allerbeste wat er is. Of de optelsom van alle karaktereigenschappen die iemand zou kunnen willen hebben. Al het positieve dat je maar kunt bedenken dat in een persoon kan zitten, dat samen opgeteld, dat is deugd. En dit wil dus zeggen dat als wij geloven, dat wij er alles aan moeten doen om de beste karaktereigenschappen te ontwikkelen. En alsof die opdracht niet moeilijk genoeg is, moeten we daar nog 6 dingen aan toevoegen. Kennis, wat wil zeggen een dieper begrip krijgen van wie God is en van zijn woord. Daar moeten we vervolgens aan toevoegen. Zelfbeheersing. Volledige controle van je eigen verlangens, gedachten en handelen. Ik heb een paar jonge koters. Dat is moeilijk hoor. Aan die zelfbeheersing, vervolgens volharding. Wat wil zeggen dat we doorgaan, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, en dat we nooit opgeven. Daaraan moeten we dan nog toevoegen godsvrucht. Daar gaat het om vroomheid, met een ander oud woord, pieteit. Oftewel, volledige toewijding aan God. En daaraan voegen we dan nog toe broederliefde. Liefde voor iedereen die hier om je heen zit, maar ook elke medegelovige die niet nu hier is. Misschien wel een medegelovige die naar een andere kerk gaat. We grapten net even voor de grap achterin de zaal dat Bethel de enige ware kerk is. Maar ik denk niet dat wij alle wijsheid in pacht hebben. Hoe hard we ook ons best doen om die kennis te vermeerderen. Nee, broederliefde gaat over kerkmuren heen. En het gaat ook over jouw eigen voorkeuren heen. Ik heb het wel eens eerder gezegd, maar die ene persoon die jou enorm irriteert en triggert in de kerk, die ene die op de ALV, die 1 keer per jaar is, altijd nog 5 vragen heeft bewaard voor de rondvraag, die heeft God daar geplaatst om jou te leren wat broederliefde is. En dan ook nog liefde voor iedereen. Want je zou kunnen stoppen bij de broederliefde. Het is al moeilijk genoeg om iedereen in de kerk lief te hebben. Iedereen in het lichaam van Christus. Maar nee, ook die buurman of buurvrouw die vloekt, die de auto continu half voor jouw oprit parkeert, die de hond uitlaat en tegen jouw heg aanlaat pissen en poepen. Noem maar op. Die moeten we lief hebben. En niet gewoon lief hebben, nee, hier staat de liefde, de agapi. De liefde die uitdrukt dat we die ander niet gelijkwaardig achten, maar hoger achten dan onszelf. En de liefde van waaruit we delen wat we hebben. Een enorme lijst van dingen die we vanaf het moment dat we beginnen te geloven, moeten toevoegen aan ons geloof. Je zou kunnen stellen dat Petrus hier een hele mooie samenvatting geeft van wat levensheiliging en discipelschap in de praktijk betekent. Iemand al geslaagd? En wat zo mooi is, hij geeft het niet alleen als een opdracht, hij vertelt ons ook waarom we het moeten doen. Vanaf vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Dus, u bent tot geloof gekomen ooit? En u bent begonnen aan deze reis van 7 dingen toevoegen aan uw geloof, aan uw karakter. En als we deze dingen doen, dan zullen we niet doelloos en onvruchtbaar zijn. Oftewel, we zullen wel doelgericht en vruchtbaar zijn. We zullen Christus beter leren kennen en we zullen ons doel bereiken. En wat is het doel? Dat we worden wie we in Christus al zijn. Sterker nog, vers 9. Wie niet groeit in deze dingen, en als ze dus niet aanwezig blijken te zijn bij ons, dan zijn we blind en kortzichtig. Omdat je dan de reiniging van je vroegere zonde bent vergeten. Volgens Petrus ben je dan eigenlijk afgekeerd van het moment dat je je bekeerde en van de vergeving voor je zonde die je bij het kruis hebt ontvangen. En dus moeten we ons volgens vers 10, volgens de herhaalde oproep van Petrus, beijveren, volop inzetten, omdat we door het tonen van de 7 genoemde eigenschappen onze roeping en verkiezing vastmaken. Maar nou klinkt het toch bijna alsof Petrus zegt dat je door er hard voor te werken je behoud kunt verdienen. Maar we moeten niet vergeten dat Petrus begon te zeggen dat die 7 moeten worden toegevoegd aan ons geloof. Het geloof dat we hebben ontvangen. Dat hebben we niet uit onszelf. En het geloof dat is in het offer van Jezus Christus wat ons onze redding geeft. En de uiting daarvan is dat we totaal veranderen. We leven niet meer voor onszelf, we leven voor God. En van daaruit hebben we onze broeder en zuster lief. Hebben we onze andere naaste lief. En dan zegt vers 11 dat als je zo leeft voor Christus, je in rijke mate de toegang wordt verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here Jezus Christus. En toch mis ik iets. En dit is volgens mij precies waar het bij preken over dit stukje uit de 2e Petrusbrief vaak misgaat. Is het dan echt zo dat als we eenmaal, wanneer de Heilige Geest ons hart heeft aangeraakt en we tot geloof kwamen, we zijn geknield bij het kruis, we hebben ons bekeerd van ons oude leven, we hebben Jezus' offer aangenomen, we zijn opgestaan en we lopen eigenlijk bij het kruis vandaan. Je kunt niet eeuwig bij dat kruis op je knieën blijven zitten. Je moet wel nog steeds het leven hier op aarde blijven leven. Maar is het dan echt 1 keer langs het kruis je geloof belijden, vergeving ontvangen en dan aan dat geloof al die dingen gaan toevoegen, keihard werken? Is dat dan het evangelie dat Petrus predikt? Nee, niets is minder waar. De oplettende meelezer heeft gezien dat ik niet bij vers 1 ben begonnen. Bij welk vers ben ik begonnen? Met mijn uitleg dan, hè? Niet met het lezen. Bij welk vers ben ik begonnen met uitleggen? Ja, 5, inderdaad, bij vers 5. Maar ben ik begonnen bij het begin van vers 5? Deze preek heeft in de titel een hint zitten. En dan moet je heel scherp zijn hoor op deze avond om dat mee te pakken. De juiste focus, een helder signaal. En mensen die onderwijs hebben gehad in exegese en in bijbeluitleg weten, en trouwens ook mensen met veel taalgevoel, kennen het belang van signaalwoorden. En er is één woord aan het begin van vers 5 dat ik niet heb genoemd. Daarom. Maar wacht even. Dan is dus alles wat ik net heb verteld, alles wat ik net heb uitgelegd, dat hangt ergens aan vast. Het is de consequentie, het gevolg van iets wat daarvoor komt. Nou, laten we nogmaals de versen 2 tot 4 lezen, want die heb ik overgeslagen. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom. Ja, dit vers begint met een zegenbede. Dat genade en vrede voor ons vermeerderd, groter en groter mogen worden door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. Niet de Heer Jezus Christus, onze Heer. En wat bedoelt hij daar dan mee? Immers, ik leg uit, het is namelijk zo, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Hij heeft ons alles gegeven. Niets is van onszelf. Alles wat wij in het leven hebben, na onze bekering, hebben wij ontvangen uit Gods handen. En ook alle godsvrucht die bij u, bij mij, bij jou aanwezig is, alles wat positief is, hebben wij van God ontvangen. Nou, waardoor dan? Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Door het kennen van Jezus Christus hebben wij dit ontvangen. Alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En daar blijft het niet bij. Nee, doordat hij ons geroepen heeft, doordat wij hem mogen kennen, heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. De Heer Jezus is niet alleen een prettige of wijze leraar, niet alleen een wonderdoener die toevallig ook in ons leven langs is geweest, bij wie we hebben mogen neerknielen, maar hij is degene die vanuit perfecte agapie, liefde voor iedereen, zichzelf opofferde om te sterven aan het kruis. En door dat offer schonk de Vader ons het eeuwige leven. Paulus schrijft in Efeze 2 niet voor niets dat we dood waren door de overtreding en de zonde, maar dat God ons door het kennen van zijn Zoon, door het aannemen van zijn offer, door ons geloof in hem, weer levend heeft gemaakt. En precies daaraan, aan dat waarachtige en oneindig grote evangelie, herinnert Petrus ons hier. En hij voegt dan toe dat we die kostbare belofte hebben ontvangen, namelijk het kindschap. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God en het erfgenaamschap. We zijn niet langer de criminelen die zitten te wachten op een terechtstelling. Net zo min zijn wij criminelen die slechts zijn vrijgelaten, weg kunnen lopen van onze terechtstelling. Wij zijn aangenomen als kinderen door de rechter die heeft gezegd, de straf is gedragen. Het is volbracht. Wat een belofte is dat. Iets wat we hier op aarde soms maar moeilijk kunnen bevatten. Omdat we, hoe graag we het ook goed willen doen, toch wel geleid worden door egoïsme bij tijd en wijle. Althans, ik wel. En toch, we zijn door het gevloeide bloed van Christus vrijgekocht. We zijn het verderf, de begeerte die in de wereld is, ontvlucht. En we mogen mede-erfgenamen zijn van Christus. In Romeinen 8 vers 16 staat: de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heere God heeft zijn geest gegeven. En als we dus zoeken naar wat is de belangrijkste boodschap voor een gelovige, dan heeft het alles te maken met de reiniging van onze vroegere zonden. Dan heeft het alles te maken met een oproep tot levensheiliging en tot discipelschap. Maar waarom? Omdat het een bevestiging is van iets essentieels. Namelijk het feit dat Christus kennen, dat zijn offer aan het kruis voor ons persoonlijk was, niet alleen toen, maar elke dag opnieuw. We zijn niet langer een kind van deze wereld. We dragen niet langer de oude mens. Maar we hebben die oude mens afgelegd. En ik heb geen ander jasje mee. Maar we hebben de nieuwe mens aangetrokken. Dat is onze positie. Niet langer een kind van deze wereld, maar een erfgenaam in Christus. Een aangenomen zoon of dochter van de allerhoogste God. En juist die boodschap, die we zo belangrijk vinden voor een ongelovige, laten we als gelovigen, eerlijkheidshalve, best vaak makkelijk links liggen. Omdat we zo bezig zijn met levensheiliging, discipelschap. We moeten goed zorgen voor de natuur. We moeten Christus wel goed uitstralen naar onze medemens. Maar als we zitten op de toer van ik moet, ik moet, ik moet, dan komt het uit ik. Onze bron moet elke dag opnieuw zijn het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar niet dat alleen. Hij is weer opgestaan en hij leeft. En dat is precies wat Petrus, deze man die weet dat hij bijna zal sterven. Dit is wat hij wil dat wij als gelovigen glashelder voor ogen houden. Een hedendaagse schrijver, Jerry Bridges, die noemt het jezelf elke dag het evangelie prediken. En als we dat niet doen, dan doen we het in eigen kracht. En koning Salomo wist al dat dat heel onwijs is. Hij schreef in Psalm 127 niet voor niets: als de Heere het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Dus dat is het antwoord, het evangelie. Omdat we het van God en zijn genade moeten verwachten. Elke dag opnieuw. Maar ja, als wij willen doen wat Petrus beschrijft, als we willen zijn wie hij beschrijft, dan moeten we zijn als een graankorrel. Ik heb een potje mee, vol met graankorrels. Deze graankorrel is dood van zichzelf. God heeft alles erin gelegd om tot wasdom te kunnen komen, om een fantastisch leven te kunnen hebben dat vrucht draagt. Maar deze graankorrel is dood van zichzelf. En weet u wat nou het ingewikkelde is? Deze graankorrel moet sterven aan zichzelf om tot werkelijk leven te kunnen komen. Hij moet in de grond geworpen worden door de zaaier. Daar moet wat aarde overheen. Daar moet begieting overheen. En dan? Dan gaat als vanzelf uit dat graankorreltje dat daar begraven ligt, gestorven, ineens iets groeien, iets bloeien. Het graankorreltje begint te wortelen. Het gaat op zoek naar levensbron, naar water. En dat is precies wat Jezus zegt in Johannes 12, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Zijn wij druk bezig met proberen vrucht te dragen? Of zijn wij druk bezig met sterven aan onszelf? En ik moet eerlijk bekennen, dit is iets wat me al een tijd bezighoudt, maar het is toch verrekte lastig. Want dan kom je 's ochtends beneden en dan heb je net gebeden, Heere God, het is weer een nieuwe dag, help mij om ook vandaag te sterven aan mezelf en te starten te leven vanuit uw evangelie, uw kracht in mij en door mij heen. En ik kom beneden en Maureen ziet dat de achterdeur gisteravond niet op slot is gegaan. En ze zegt tegen mij, hey, de achterdeur is nog open. Ben je vergeten hem op slot te doen? En wat is mijn reactie? Ja, maar dat is toch altijd jouw taak? Nou, lekkere start van de dag. Mooi gestorven aan mezelf. Hop, verwijt. Terwijl de avond ervoor Maureen had gezegd, ik ga vast naar boven, ik ga de was doen, sluit jij even af. Maar zonder na te denken, heb ik vanuit mijn ego gereageerd en alweer de bal gekaatst. Het buiten mezelf gelegd. En op die manier ben ik bezig om vast te houden aan het zijn van een graankorrel. En dan kan ik daar vervolgens natuurlijk vergeving voor vragen bij Maureen. Dat bespreken we samen. Ik kom tot de erkenning dat ik het zelf heb gedaan. Enzovoort. Maar laten we eerlijk zijn. Hoe vaak reageren we op die manier? Hoe vaak proberen wij om een of andere stupide reden die dode graankorrel te blijven? Terwijl we weten, als wij sterven aan onszelf, als wij de dag beginnen bij het kruis, als wij nadat iets gebeurd is waarvan we weten, dit is dode graankorrelgedrag, we weer naar dat kruis toe gaan. Niet omdat we niet gered zijn, niet omdat we door die niet zo slimme handeling van onszelf uit Gods hand geroofd zijn, maar omdat we met elke ademteug die we leven, God de eer zouden moeten willen geven. Dat is sterven aan onszelf, zodat we vrucht kunnen dragen. En dan heeft God zijn geest gegeven om ons te helpen in onze training in discipelschap en levensheiliging. Om ons te helpen die training elke dag opnieuw aan te vangen. Niet vanuit een wens om Gods genade meer te verdienen. Dat heb ik vorige keer uitgelegd en u weet het allemaal. Die genade verdienen we helemaal niet. Maar omdat het evangelie van onze gestorven en opgestane Heer ons daartoe oproept. Kom bij mij. Het kruis is je startpunt voor nieuw leven. En juist vanuit die onmetelijke, rijk gegeven, onverdiende genade, omdat we hem daarvoor eer willen geven, door van ons leven een heerlijk reukoffer voor zijn troon te maken. Amen. Amen. Ja, en dan mogen we zometeen het avondmaal vieren. En ik had dit onderwerp al op mijn hart voordat ik wist dat het een avondmaalsdienst was. En toen hoorde ik dat het een avondmaalsdienst was en toen dacht ik, nou, dat moet zo zijn. Laten we ons goed realiseren dat het avondmaal delen met elkaar betekent dat wij allemaal onze graankorrel, onszelf, in de aarde afleggen. Omdat we het brood, het gebroken lichaam van Christus en het bloed dat hij voor ons heeft laten vloeien, tot ons nemen als teken dat wij allemaal in dat verbond één zijn in het lichaam van Christus. En laat het ons gebed zijn dat de deelname aan het avondmaal elke maand een herinnering en een nieuw startpunt mag zijn om met elkaar te werken aan die 7 punten tot meerdere eer en glorie van zijn naam.